Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Hans van Leeuwen, HR-directeur bij Acito, en Sascha Brugink, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Benut jij alle energie en talenten van jouw collega's? In een snel veranderende wereld en zeker met de krappe arbeidsmarkt zijn er grote uitdagingen voor organisaties om talent binnen te halen, te ontwikkelen en binnen te houden. Hoe zorg jij ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen? Dat jouw mensen kunnen doen waar zij in uitblinken? In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken en experts over talentmanagement. In de studio zijn Hans van Leeuwen, HR-directeur bij Acito, en Sascha Brugink, HR-partner bij Centraal Beheer Open. En Liedewij van der Sluis, of moet ik eigenlijk zeggen professor Liedewij van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit, verzorgt de column. Deze aflevering van People Power maken we samen met de Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld. En kansen en oplossingen worden ontwikkeld die een werkgever nooit alleen had kunnen bedenken. Wil je nou meer luisteren van People Power? Ga dan naar peoplepower.radio en dan vind je alle opties zoals iTunes, Spotify, TuneIn en natuurlijk onze razend handige WhatsApp service. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Hans van Leeuwen en Sascha Brugink. Wat fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Fijn om hier te zijn.
Ja, nou, dat is goed om te horen. We hebben het over talentmanagement in deze reeks programma's. Hans, dat kunnen we wel zeggen dat we het daarover hebben. Maar wat is dat volgens jou eigenlijk? Want iedereen heeft daar natuurlijk weer een ander beeld van.
Ja, iedereen heeft daar een ander beeld van. Iedereen heeft ook een heel ander beeld van wat is talent nu eigenlijk. En wij vanuit Acito redeneren vanuit de optiek dat talent is wat mensen toevoegen aan de organisatie. En dan bij voorkeur waarde toevoegen aan de organisatie. En waar wij voor proberen te zorgen is dat iedereen optimaal zijn waarde kan toevoegen aan Acito. Dat kan optimaliseren door een ontwikkeltraject te volgen. En daar waar het even niet meer gaat, om te kijken of er andere mogelijkheden zijn binnen of buiten Acito om je talent wel volledig tot ontwikkeling te laten komen.
En geef eens een beeld voor ons wat voor soort talenten jullie allemaal rond hebben lopen. Want jullie hebben zo'n beetje 10.000 mensen rondlopen. Dat zijn er nogal wat.
Ja, we hebben 10.000 mensen rondlopen. En je kunt eigenlijk een scheiding maken van mensen die op kantoor zitten. Mensen die in het lijnmanagement zitten. En natuurlijk het overgrote deel van onze mensen. Dat zijn de mensen die daadwerkelijk op de werkvloer de schoonmaakdienstverlening verzorgen. En hun direct leidinggevende. Ja. Dus dat zijn verschillende soorten functies. Verschillende soorten de kwaliteiten die je daar ook voor nodig hebt. En dat betekent dus ook een grote variëteit aan mensen.
En zie je, want dat is nog wel eens een discussie in ons vakgebied, in het HR-vakgebied. Wie is nou eigenlijk een talent? Is dat een select groepje mensen die ergens in uitblinkt? Of is dat iedereen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, wij bij Acito en ik zelf overigens ook. En kijk er als volgt tegenaan. Dat iedereen doet er toe. Iedereen voegt waarde, als het goed is, iedereen voegt waarde toe aan die organisatie. En dat betekent ook dat je iedereen zo goed en zo kwaad als mogelijk moet betrekken bij dat talentmanagement. En dat betekent dat, met een mooi woord, dat je streeft naar inclusief talentmanagement. Zodat iedereen op welke manier dan ook onderdeel kan uitmaken van het talentmanagementprogramma binnen Acito. Ja. En dat gaat dus inderdaad van de allerhoogste functie tot de functie op de werkvloer.
Van CEO tot schoonmaker.
Ja, bij wijze van spreken. Ja.
En dat klinkt heel logisch, maar dat is natuurlijk niet. Hè?
Nee, dat is
echt
niet.
Iets van de laatste jaren.
Klopt.
Bij jullie ook?
Ja, dat is zeker niet logisch. Nou, sterker nog, wij deden tot een aantal jaren geleden deden wij mondjesmaat aan talentmanagement. En dan hadden we inderdaad alleen maar een exclusief groepje mensen in de picture. En we hebben sinds een jaar of vier voeren wij het beleid van diversiteit en inclusiviteit. Dus dat betekent eigenlijk dat we zeggen, iedereen moet mee kunnen doen. Zowel binnen onze organisatie, het liefst ook bij andere werkgevers. Dat is ook wat we proberen uit te dragen. Maar als iedereen mee wil, moet kunnen doen binnen je organisatie, dan betekent ook dat iedereen mee moet kunnen doen als het gaat om personeelsontwikkeling en talentmanagement. Dus als je die filosofie doortrekt, en dat is voor ons is dat heel belangrijk, dan betekent dat je iedereen bij dat talentmanagement moet betrekken.
Ja. En hoe schets dat is, hoe ziet dat eruit? Want die populatie is natuurlijk zo ongelooflijk divers.
Ja, die populatie is heel groot. Ik moet ook zeggen dat wij nog volop in ontwikkeling zijn als het gaat om de uitvoering van het talentmanagement. We doen dat in fases. We zijn 2 jaar geleden begonnen met de top 100 van ons bedrijf en de laag direct leidinggevende. Dat doen we bij ons objectleiders, direct leidinggevende van de schoonmaakkrachten. En die objectleiders, en daar hebben wij er ongeveer zo'n 275 van in onze organisatie, dat die is voor ons eigenlijk cruciaal, omdat die natuurlijk de verbinding vormen tussen datgene wat we als organisatie graag willen en wat er daadwerkelijk op de werkvloer wordt gerealiseerd. Hm. Dus dat betekent dat alles bij elkaar ongeveer zo'n 375, 400 mensen in de eerste batch van het talentmanagementprogramma zitten. We gaan volgend jaar gaan we de tweede batch toevoegen. En doen we in nog 2 batches daarna. Dat betekent in 2021 dat iedereen binnen Assito in een talentmanagementprogramma zit.
Oh, wauw. Nou, we willen straks veel meer over weten hoe dat dan eruit ziet. Maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst even Sascha Brugink van Centraal Beheer Open. Die blik op talentmanagement. Hè? En dat we dus, nou ja, zoals Hans zelf al aangeeft, van de happy few naar dit gaat over iedereen. Is dat nou een ontwikkeling die jij ziet bij andere partners van het open netwerk?
Jazeker. Als ik kijk naar de werkgevers die in het open netwerk zitten, dan zie je dat die blik op talentmanagement sowieso steeds breder wordt. Dat heeft er denk ik mee te maken dat de wereld verandert. Hè? De arbeidsmarkt verandert ook door technologie, digitalisering. Maar ook nieuwe generaties die op de arbeidsmarkt komen. Mm-hmm. En dat vraagt anders kijken naar talent. Het vraagt veel meer van medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen. Niet alleen voor de functies die ze nu uitoefenen, maar ook voor de functies van later. Ik denk dat dat ook voor een deel verklaart waarom je breder kijkt naar talentmanagement en een groter gedeelte van de organisatie daarbij betrekt.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel een beetje komt door de ontwikkeling van de afgelopen jaren, dat we steeds meer naar zelfsturing gaan. Naar teams die veel meer zeggenschap krijgen, waarbij we veel meer zeggenschap op de werkvloer neerleggen. Ja, dan kun je wel alleen je management of je top zoveel trainen. Mm-hmm. Maar ja, als die een veel meer faciliterende rol krijgen, dan is dat misschien niet zo handig. Zie jij dat ook gebeuren?
Ja, dat vraagt eigenlijk dat medewerkers worden zich steeds bewuster ook van de eigen regie die ze moeten pakken op hun duurzame inzetbaarheid en op hun eigen talentmanagement vormgeven. Ik denk dat het ook handig is als je dus natuurlijk die teams bij elkaar zet, dan is het ook handig om te weten van jezelf welk talent heb ik en welke talent heb ik niet en moet ik dus zoeken bij anderen. Ja. En daar zijn die agile teams ook heel handig voor, dat je die verschillende expertises bij elkaar zet.
Ja, een hele eenvoudige vraag met een moeilijk antwoord. Hè? Waar ben ik eigenlijk goed in?
Ja.
Ja. Ja. Zijn jullie er eigenlijk achter? Ondertussen?
Meestal.
Voor onszelf doen.
Ja.
Meestal is dat hetgene wat je meer energie oplevert dan dat je kost. Hè?
Oh ja.
Dan dat het kost.
Ja. 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 Nou, ik weet in ieder geval één ding. Ik word in ieder geval heel, heel blij van radio maken. Of ik het goed doe, dat moet de luisteraar maar bepalen. Dus e-mailtjes kunnen naar info@people-power.nl voor al uw complimenten en klachten. Hans, jij noemt het inclusief talentmanagement. Waarom is dat inclusieve nou zo van belang voor jullie? Waarom kiezen jullie daar bewust voor?
Nou, voor ons is dat van belang omdat, wat ik net zei, dat we graag willen handelen uit het principe dat iedereen mee moet kunnen doen. En dat iedereen mee kunnen doen betekent in eerste instantie voor onze eigen organisatie zelf. Dus dat betekent dat wij bijvoorbeeld een grote mate van diversiteit in ons personeelsbestand kennen. Dat we op een aantal punten.
Ja, hoe groot is dat? Om even een beeld te schetsen.
Je bedoelt de diversiteit?
Ja. Of,
nou ja, dan heb je het over bijvoorbeeld 107 verschillende nationaliteiten.
107 nationaliteiten.
Ja, dan heb je natuurlijk over 75% vrouwen, 25% mannen. We zien natuurlijk een leeftijdsverdeling in onze organisatie. Maar we hebben ook uitdagingen. Als het gaat om bijvoorbeeld meer jongeren in onze organisatie krijgen. Het schoonmaakvak is niet per definitie sexy voor jongeren. Maar als jongeren eenmaal binnen onze organisatie aan de slag zijn, dan zien ze dat er heel veel mogelijkheden zijn. En dat het toch eigenlijk een heel erg leuke organisatie is waar je in de dienstverlening richting klanten heel veel kunt betekenen.
Ja.
En onze grote uitdaging is van, joh, maak je dat nou bijvoorbeeld duidelijk? Nou, ja. Zo hebben we dat bijvoorbeeld een aantal jaren geleden, vooral ook ten aanzien van doelgroepen, hebben we dat gedaan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de meest brede zin van het woord. Dus niet in de enge zin van de banenafspraak, maar echt in de brede zin van het woord. Nou ja, daar zijn we denk ik heel erg succesvol in. We hebben tot nu toe sinds een jaar of vier hebben we meer dan 2000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze organisatie werkzaam. En werkzaam gehad, overigens. Op dit moment staat de teller op actueel op 1350. Maar wij hebben ook de ambitie om dat niet alleen voor Acito te regelen, maar ook voor een bijdrage te leveren aan onze opdrachtgevers. Maar ook aan de maatschappij. We zeggen van, luister, wij willen heel graag samen met onze opdrachtgevers in de keten. Willen we op dat thema willen wij actief zijn. En dat doen we ook met een groot aantal opdrachtgevers overigens. Wat geweldig is om te doen. Ja. Het versterkt ook de verbindingen tussen opdrachtgever en leverancier. En wat ook geweldig is om te zien is dat we met een aantal goede voorbeelden ook anderen kunnen inspireren buiten onze opdrachtgevers. Dus dat we zowel binnen de VNO-NCW als een ministerie als andere werkgevers die nog geen opdrachtgever van ons zijn kunnen laten zien wat het betekent om inclusief te ondernemen. En wat het eenmaal aan waarde toevoegt aan je eigen organisatie, aan je eigen mensen, maar ook aan de maatschappij. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
Ja, je zegt, en ik kan me voorstellen dat dat voor jou zo logisch is, hè? Iedereen moet mee kunnen doen.
Ja.
Dat is echt zo'n kreet waar het lastig is om te zeggen, nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar om dat nou als uitgangspunt van je organisatie te nemen, hè, want daar gaat het natuurlijk vaak mis,
ja.
Hè? Dat iedereen zegt, ja, nee, iedereen moet inderdaad mee kunnen doen.
Ja.
Maar, ja, dat is voor ons natuurlijk heel lastig, want en dan komt er van alles. En ja. Jij zegt ja, heel veel vanzelfsprekend, dat is waar wij in geloven. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat intrinsieke komt vandaan uit onze bedrijfscultuur. Wij zijn een familiebedrijf, bijna 67 jaar oud. En wat je in veel familiebedrijven ziet is de aandacht voor mensen, de aandacht voor elkaar, de menselijke maat. En ondanks dat wij een grote club van 10.000 mensen zijn, is dat nog steeds de heersende bedrijfscultuur. En als je dus de cultuur hebt dat je wat met elkaar wil, dat je op elkaar let, dat je respect hebt voor elkaar, van welke kant je van de wereld ook komt, bij wijze van spreken, ja, dan biedt dat heel veel mogelijkheden. Om op die manier ook actief te zijn. En
maar hoe hou je dat vast? Want ik kan me voorstellen dat als je groeit, en volgens mij groeien jullie nog steeds, volgens mij gaat het hartstikke goed.
Ja.
Hoe zorg je dan dat het blijft?
Nou ja, voor ons als zeg maar hoger management is het enorm belangrijk om het goed te faciliteren. En wat je in de praktijk ziet op de werkvloer is dat als je daarmee bezig bent en je kunt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, die kun je dat steuntje in de rug geven. En je kunt ze ook daadwerkelijk aan het werk zetten. Mensen die lang tijd buiten spel hebben gestaan, weer onderdeel maken van de arbeidsmarkt. Je kunt je voorstellen dat het enorm veel betekenis geeft aan onze eigen mensen. Nou, die betekenis geven, ja, dat merk je dat in een organisatie enorm belangrijk is. Wat verder heel belangrijk is, storytelling. We kunnen ontzettend veel mooie verhalen vertellen over wat we voor mensen en wat we voor groepen hebben kunnen betekenen. En wat natuurlijk ontzettend interessant is voor ons, is om elke keer weer de doelgroepen uit te breiden, om weer met nieuwe projecten te komen, nieuwe initiatieven te komen. En daar worden wij altijd wel heel erg warm van.
Ja.
Tegelijkertijd, en dat is niet onbelangrijk, tegelijkertijd wel een goede gezonde business houden. He, want de gezondheid van je bedrijf staat voorop. Dat moet goed geregeld zijn. En wat wij denk ik heel goed doen, is die inclusiviteit en diversiteit incorporeren in ons businessmodel.
Ja, laten we die mythe maar eens even doorprikken. Hè? Want iedereen wil bijdragen aan de maatschappij. Iedereen wil inclusief zijn. Iedereen vindt dat iedereen kansen moet krijgen. En dan vervolgens zijn er allerlei maren. Want ja, er moet ook geld verdiend worden. En jij zegt eigenlijk, dat kan samen.
Dat kan zeker samen.
En wat is daar de...
Nou ja, waar de mythes liggen is voornamelijk in de ingewikkelde regelgeving bijvoorbeeld. Hè, waar de discussie over de loonkostensubsidie bijvoorbeeld, hè, is daar een hele mooie van. Die begrijpt niemand. Maar wat de werkgevers wel begrijpen is dat het heel erg ingewikkeld is. Het is soms heel erg gewikkeld om aan mensen te komen bij gemeentes, UWV. De samenwerking met gemeentes en UWV die is niet altijd optimaal, zullen we maar even zeggen. En daar zijn wij als werkgevers wel afhankelijk van. Mm-hmm. Ze zijn er allemaal mitsen en maren te noemen die het niet altijd even makkelijk maken voor jou als werkgever om daadwerkelijk te kunnen handelen. Nou, ander voorbeeld is bijvoorbeeld wat nu heel erg actueel is natuurlijk, zijn de statushouders. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel werkgevers die willen heel graag wat doen met statushouders. Alleen het lokale beleid bij heel veel gemeentes varieert zo enorm. En het wordt zo de werkgevers zo moeilijk gemaakt om dat op te pakken. Daar kan echt wel
wat. Dus daar is werk te doen.
Ja, en daar zijn wij gelukkig
op. Maar desalniettemin zeg jij, Het lukt ons.
Is het
om er gewoon goede business van te maken.
Exact, want ook bij ons gaat niet alles goed. Ook bij ons gaat het wel eens mis. Ook bij ons zijn er mensen die met goede wil beginnen, maar het toch eigenlijk niet volhouden. Maar het is gewoon een kwestie van doen. En het gaat ook niet om de grote aantallen. Weet je, als je maar één persoon kunt helpen, of twee of drie, dan is het ook goed. Het gaat niet om de honderden of de duizenden. Elke meneer of vrouw telt.
Mooi. We praten zo verder met Hans van Leeuwen van Acito en Sascha Brugink van Centraal Beheer Open. En dan ben ik heel erg benieuwd naar dat prachtige talentmanagementprogramma van Acito. Hoe dat nou precies in elkaar steekt. En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
We praten over talentmanagement met Hans van Leeuwen van Acito en Sascha Brugging van Centraal Beheer Open. Hans, je vertelde net al even over het talentmanagementprogramma wat jullie gestart zijn een aantal jaar geleden. Waarbij je eigenlijk begonnen bent bij de top 100 en dan langzaamaan de rest van de organisatie uitbouwt. Hoe ziet dat programma eruit? Wat gaan mensen doen?
Nou, dat programma bestaat uit een aantal onderdelen. In eerste instantie willen we graag inzichtelijk hebben van ja, hoe ziet ons personeelsbestand er eigenlijk uit, talent-wise. En dat doen we eigenlijk langs twee assen. De bekende assen prestatie en potentie. En op die manier, dat doen wij de ontwikkelmatrix, scoren we onze mensen in die ontwikkelmatrix. Mede op basis daarvan gaan we met onze mensen in de HR-cyclus. We hebben nog een vrij traditionele HR-cyclus. Dus met een planningsgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Maar we gaan het ontwikkelelement in die HR-cyclus hebben we sterk vergroot. En dat betekent dat de leidinggevende met de medewerker gaat praten over hoe die op die assen scoort en wat er aan ontwikkeling mogelijk is.
Ja, want hoe scoor je mensen? Wie zet ze daar neer?
Dat doet een team van mensen. Okay. Dus dan kijk je, dat is als het bijvoorbeeld gaat om die objectleiders wat ik net noem, dan gaat het regio management team, dus zijn de leidinggevenden van die verschillende objectleiders en de regio manager samen met de facilitator van HR gaan kijken naar hun eigen mensen en proberen we zo door die hele organisatie de wijze waarop er ingedeeld wordt, proberen we zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. En daar zie je dan natuurlijk de mensen die enorm veel potentieel hebben waar je eventueel wat mee zou kunnen. Nou, dan ga je vervolgens kijken van wat kan ik daar ontwikkeltechnisch mee. Dat ligt voor een belangrijk deel bij de leidinggevende. Maar die leidinggevende wordt erin gefaciliteerd door een aantal instrumenten die hij beschikbaar heeft. Dat is een uitgebreid training- en ontwikkelprogramma. Dat is bijvoorbeeld ook een collega-coachingstraject. We hebben heel veel collega-coaches opgeleid binnen Acito die als het om het ontwikkelen van functionele capaciteiten of competenties de begeleiding op zich kunnen nemen.
Dat klinkt als iets wat niet overal gebeurt. Ik check elke keer even bij Sascha van, goh, wat is dit nou? He, want ik kan het wel bijzonder vinden, maar jij ziet al die bedrijven binnen het open netwerk. Collega's, dat moet wel bij het juiste woord beginnen. Collega's opleiden om coach te worden voor andere collega's. Ik vind dat klinkt bijzonder.
Ja, ik denk, nou, het gaat er wel heel veel over, merk ik. Ik zie ook wel dat heel veel werkgevers zijn wel op zoek naar nieuwe oplossingen of nieuwe interventies om wat vaker dat gesprek te hebben over je inzetbaarheid. Dus die coaches hoor je inderdaad wel. Wat je wel ziet, en jij schetst ook Hans, hè, van we hebben nog een traditionele HR-cyclus. Ook dat is best wel onderwerp van gesprek. Moet dat anders en moet dat niet vaker? En moeten we niet veel meer in gesprek zijn met onze medewerkers, ook om te weten wat zij willen? En zeker met die agile teams, ja, dan heb je natuurlijk verschillende rollen of functies of tegelijkertijd, dat vraagt een ander gesprek.
Ja. Is het iets, want Hans, je zei het ook een beetje met een soort verontschuldiging in je toon van je stem, van ja, we hebben nog een traditionele cyclus.
Nou, die heb je heel goed gehoord en ik wil helemaal met Sascha meegaan. Ook wij zijn aan het nadenken over hoe je dat kunt aanpassen, omdat het heel veel bureaucratie ook met zich meebrengt. Enorme werklast voor leidinggevenden en wat je eigenlijk wil is dat die leidinggevende zich vooral concentreert op de ontwikkeling van de medewerker, zodat het talent, hè, dus of de toegevoegde waarde die iemand heeft aan de organisatie, optimaal tot uitdrukking komt.
Ja.
Dus dat we daarin moeten doorontwikkelen, dat is wel een ding wat zeker is.
En heb je dan na het bepalen van die prestatie en potentie, heb je dan daarmee echt in zicht van, nou, dit is de toegevoegde waarde die mensen hebben en dit is de ruimte die ze nog hebben om nog meer toegevoegde waarde of op een andere plek toegevoegde waarde te gaan bieden?
Dan hebben we daar een heel goed zicht op. En wat vooral ook belangrijk is, laten we dat even heel goed benoemen, dat doen we in onze eigen organisatie ook, is dat je hebt natuurlijk altijd een aantal mensen die gewoon enorm veel potentieel hebben en de mogelijkheid hebben om snel door te groeien. Mm-hmm. Maar het overgrote deel van je organisatie bestaat uit de meest belangrijke mensen die je nodig hebt, namelijk de bouwstenen. Ja, dus degene die het fundament vormen voor je organisatie. Mensen met enorm veel ervaring en kennis over de business. Die misschien niet de potentie hebben om verder door te groeien of iets dergelijks. Maar wel hun eigen werk verschrikkelijk goed doen. En dus ook heel erg nuttig en heel belangrijk zijn voor die organisatie. En er wordt wel eens gezegd van luister eens. Vooral die mensen met heel veel potentieel. Die zijn belangrijk. Ja, die zijn ook belangrijk. Maar misschien zijn de allerbelangrijkste zijn de mensen die aan de bouwstenen van die organisatie vormen. Alleen wat je in de gaten moet houden is dat ze wel de bouwsteen blijven vormen.
Ja, hoe zorg je daarvoor?
Nou ja, door inderdaad daar elk jaar heel nadrukkelijk met elkaar over te hebben. En te kijken waar je dat nog verder zou kunnen verbeteren. Hoe je mensen nog verder meer zou kunnen helpen om nog beter te worden.
Ja, en dan zeg je de leidinggevende, die zit daar aan het stuur. Hè? Die heeft de belangrijkste taak om dat te faciliteren.
Ja.
Hoe bepalen die leidinggevende en die medewerker nou wat er moet gebeuren? He, want er kan natuurlijk van alles. Hè. Jullie zullen daar ook ongelooflijk veel instrumenten toe hebben. En als je ze niet hebt, dan kan je ze wel ergens vinden. Hoe zorg je dat zij wegwijs raken in die weerwar van coaches, opleidingen, trainingen, mindfulness, sessies, noem maar op wat je allemaal kan doen.
Nou, wat wij proberen is zo goed mogelijk daarover voor te lichten. Daar regelmatig aandacht aan te besteden. En we hebben echt een adviseur beschikbaar op het gebied van ontwikkeling. Die er alleen maar voor is om leidinggevende te ondersteunen bij die ontwikkelvraag. Kijk, in 8 van de 10 gevallen komen die medewerker en die leidinggevende er samen echt wel uit. Maar soms heb je best wel een lastige situatie. Dus dat kan zowel heel positief zijn als negatief. En dan is het handig als je iemand hebt naast je HR-manager die gespecialiseerd is op het ontwikkelvraagstuk van mensen. En die is beschikbaar om in dat soort situaties te adviseren.
Een van de dingen die mij in ieder geval persoonlijk fascineert is dat de instrumentenkant die hebben HR-managers, HR-afdelingen meestal wel aardig voor elkaar. Maar ja, we weten ook allemaal, het meeste leer je in de praktijk. Ja. Door dingen gewoon, door eens een keer iets anders te doen. Of door een paar dagen van baan te wisselen, of door überhaupt van baan te wisselen, of van functie, of van noem maar op. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe we daarmee omgaan is toch die leidinggevende meer in zijn kracht proberen te zetten. En wij zijn een branche waar het van origine heel erg directief was. Hè, de manier van leiding geven. En waar we zijn die slag al aan het maken naar veel meer coachend en veel meer ondersteunend leiding geven. Kijk, je had het net over met Sascha over autonomie bijvoorbeeld op de werkvloer. Nou, wij zijn nog niet zover dat we naar autonome teams gaan of zelfsturende teams of iets dergelijks. Maar waar we wel behoefte aan hebben zijn leidinggevenden die hun medewerkers veel beter in hun kracht zetten. En dat is nog niet alle leidinggevenden 100% gegeven. Dus daar moeten we ze in helpen.
En hoe help je ze daarbij?
Nou, goede training, goede coaching. Maar we hebben tegenwoordig een training inspirerend leidinggeven, waar uitgebreid bij dit thema wordt stilgestaan. Er zijn allerlei gesprekstrainingen die mogelijk zijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen beschikbaar, zoals die mevrouw met betrekking tot ontwikkelvraagstukken die beschikbaar is om te adviseren. Je hebt collega-coaches die je daarbij kunnen helpen als leidinggevende, als het een iets is wat je lastig vindt. Dus er zijn binnen de organisatie allerlei mogelijkheden om te zeggen van wacht eens even, kun je mij helpen om dat helpen, en dat is ook de kern, daarom is collega coaching ook zo'n fantastisch instrument. Dat helpen, dat zit echt weer in die familiecultuur waarin mensen naar elkaar kijken. En ja, ik zou heel veel organisaties adviseren om te investeren in zo'n collega coach faciliteit, omdat dat je eigen mensen enorm helpt en de cultuur versterkt.
Ja, en ik kan me voorstellen dat het is ook weer een mogelijkheid voor die collega coaches om zichzelf weer ergens op te ontwikkelen wat ze... Ja, misschien anders, daar zouden ze weer buiten de deur. Hè?
Dat is een absolute upside van het programma. Ja. Is dat die collega-coaches krijgen een hele goede opleiding. En die ontwikkelen zichzelf natuurlijk ook enorm op die manier.
Sascha, het dilemma waar houdt HR op met zich bemoeien met talentmanagement en waar begint de rol van de leidinggevende? Hè? Want we weten dat we heel veel leren tijdens het werk. Vaak is dat wel een punt van discussie. En ook een onderwerp waar HR dan een beetje vandaan blijft. Hoe zie jij dat?
Nou ja, je ziet inderdaad wel dat HR steeds meer van de lijn wordt. Hè? Dus een aantal onderwerpen zijn gemeenschappelijk. Denk ook dat je daar niet meer aan ontkomt. Hè? Dus als het gaat over goed werkgeverschap, invulling geven, dan is dat zowel van HR als van de leidinggevende. Dus dat loopt een beetje in elkaar over.
Ja.
En wat Hans schetst, hè, die ervaringen opdoen, dat is gewoon wel steeds belangrijker. Als je merkt dat werk zo verandert, hè, waar je vroeger gewoon met een vak leren bij wijze van tot aan je pensioen door kon, moet je nu, als je op de arbeidsmarkt komt, jezelf nog een paar keer opnieuw uitvinden. Ja, dus het creëren van een context als werkgever of als leidinggevende waarin je medewerkers ervaringen laat opdoen, laat experimenteren met andere rollen. Ja, dat is wel echt wel van deze tijd. En daar zie je wel, dat werkgevers druk mee zijn.
Biedt het behalve Acito goed?
Nou, ik denk dat er steeds meer bewustwording op is, maar dat er nog niet altijd verhalen op worden gedeeld. Ja, als ik hoorde laatst bijvoorbeeld, kijk, als je bijvoorbeeld binnen een grote corporate werkt, en je krijgt de mogelijkheid om 1 dag in de week bij een start-up mee te draaien. Ja, dan krijgt die start-up zowel ideeën over van hoe werkt het nou in een grote corporate. En andersom, hè?
Gaan we het volgende week over hebben.
Oh, echt?
Wat ja, grappig. Lab 55 van Achmea.
Kijk.
Die komen langs.
Oh, ja,
vond ik een heel mooi voorbeeld.
Die kennen wij natuurlijk heel goed.
Ja, daarom. Wij hadden van tevoren afgesproken dat jij het bruggetje zou maken, toch?
Voor mij. Oh ja, nee. Maar hij is wel mooi zo.
Ja.
Ja, nee, maar daar zie je dus steeds meer experimenten op. Dus zowel binnen de organisatie als daarbuiten. En juist het organiseren van die wendbaarheid, zodat je leert ook andere rollen eigen te maken, dat is wat medewerkers wel echt wat ze helpt om...
Ja. Mooi. We gaan zo luisteren naar de column van professor Liedewij van der Sluis. Die is hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nijenrode Business Universiteit. En die heeft een hele mooie column over inclusief en exclusief. En dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En elke aflevering van People Power is er een column en in deze aflevering gaat professor Liedewij van der Sluis de column verzorgen. Liedewij is hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nijenrode Business Universiteit, buitengewoon hoogleraar aan de Northwest University in Zuid-Afrika en visiting professor aan de Berlin School for Creative Leadership. En de expert op het gebied van talentmanagement. Liedewij, we zijn bijzonder benieuwd naar jouw column.
Mijn column van deze week is: We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Zo klonk het in 1985. Wekenlang. De ouderen onder ons kennen het lied ongetwijfeld nog. Voor de jongeren. Op initiatief van Harry Belafonte werd destijds dit lied geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie en gezongen door bekende Amerikaanse popartiesten. Het doel was om geld in te zamelen voor mensen in hongersnood in Afrika en er werd $90 miljoen ruimschoots opgehaald. De naam die de groep aan zichzelf had gegeven was United Support of Artists of Africa, USA for Africa. United is een woord dat we kennen als aanduiding van eenheid in verscheidenheid. United Nations, United States, United Kingdom en andere begrippen met United verwijzen naar een verenigde eenheid, een samenhangend collectief. We horen het steeds vaker. Wat heeft dit met organiseren en talentmanagement te maken? Misschien dit. Organisaties denken ook na over de vraag hoe zij in de wereld staan. Staan zij in verbinding met de wereld, met een opdracht in die wereld en willen zij intern een soort United Cause en intranet of people zijn? Of zijn zij een organisatie die op zichzelf staat, met een eigen profiel, die bezig is met overleven op een mondiale markt en als werkgever slechts geschikt is voor een bepaalde groep mensen, gelijkgestemde en uit hetzelfde hout gesneden? Steeds meer organisaties ervaren dit dilemma om te moeten bewegen tussen enerzijds open, toegankelijk en inclusief zijn en anderzijds de eigen kennis en kunde en het unieke karakter zo exclusief mogelijk te laten zijn. Kort gezegd is het dan de vraag, zijn wij inclusief of exclusief in ons talentbeleid? Ik hoor en zie in de collegezaal en in mijn praktijk beide. Organisaties willen net als mensen uniek zijn. En dat kan, want iedere organisatie heeft haar eigen missie, normen en waarden en een eigen uitstraling. Dat vertaalt zich in een eigen kleur en een eigen cultuur. Organisaties kiezen hun medewerkers hierop uit. Alleen de medewerkers die bij hen passen en met hun kwaliteit en mentaliteit kunnen en willen bijdragen aan de bedoeling van de organisatie, komen dan door de selectie. Als zij, de werkgevers, dat willen. De rest, zij die niet willen of niet passen, komen er niet in. Deze stijl maakt organisaties selectief in hun talentbeleid. Selectie aan de poort maakt organisaties daarom exclusief toegankelijk om intern inclusief een eenheid te kunnen zijn. Een inclusieve organisatie is een netwerk, een samenwerkingsverband waarin iedereen wordt gezien en ook iedereen wordt gehoord en gewaardeerd. Inclusiviteit stelt interne vraagstukken rondom discriminatie, buitensluiting en ongelijke kansen aan de kaak. Iedereen telt, is het nobele streven, maar ook noblesse oblige. De wens om inclusief te zijn vraagt om een cultuur waarin iedereen inderdaad gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Dat stelt hoge eisen aan de verantwoordelijkheid, alertheid en ook saamhorigheid en solidariteit van alle medewerkers. Verbinding tussen mensen is daarvoor een vereiste. Een inclusieve organisatie is een verbonden organisatie. Het gezamenlijke doel, de droom, is de verbindende factor. Inclusiviteit betekent ook dat iedereen erbij hoort en dat iedereen gehoord wordt. De organisatie is van en voor iedereen. Een inclusieve organisatie is een organisatie waar diversiteit hoogtij viert. Medewerkers functioneren met behoud van hun eigenheid zonder een label te krijgen of gestikkerd te worden of in een profiel of in een functie of in een mentaal hokje te worden geduwd. Het gevolg van inclusief talentbeleid is een cultuur waarin het vanwege de onderlinge verschillen niet altijd vanzelfsprekend is dat mensen elkaar begrijpen en vertrouwen. Daar is management voor nodig. Managers die sturen op het respecteren van elkaar, het zien van elkaar en het willen luisteren naar elkaars verhaal. En managers die sturen op moed. Sturen op moed om iedereen te laten meetellen. Sturen op moed om niet jezelf maar een ander in het middelpunt te zetten. Sturen op moed om eigen normen ter discussie te stellen. En sturen op moed om elkaar aan te spreken op gewenst gedrag en hierin continu het goede voorbeeld te geven. Dat is hoe het zou moeten. Maar hoe kunnen managers dat dan doen? Hoe kunnen zij onderlinge verschillen tussen medewerkers en de onderlinge verbondenheid niet in de weg staan? Door in en boven alles het gewenste goede voorbeeld te geven. Door inclusiviteit voor te leven. En misschien kan dat ook wel met een lied. Zoals We Are The World. Maar dan We Are The Organization. Tijd voor een organisatielied misschien. Dat beter dan welke missie, teamdag of strategiemeeting dan ook, mensen met elkaar verbindt en verenigt. Een lied dat uit volle borst kan worden meegezongen en dat de organisatie nog exclusiever en aantrekkelijker maakt.
Mooi. Mooi Liedewij. Wauw. Wat een kunst om alles zo bij elkaar te brengen en dat in één column. Mag ik je bijzonder bedanken.
Heel graag gedaan.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Hans van Leeuwen, HR-directeur bij Acito. En Sascha Brugink, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Zijn te gast bij mij in de studio bij People Power. We praten over talentmanagement. En we hebben net de prachtige column van Liedewij van der Sluis gehoord. Waarbij zij heel duidelijk de nadruk ook legt op het belang van de leidinggevende. Bij talentmanagement, bij de ontwikkeling van mensen. Nou Hans, dat zei je eigenlijk ook al, hè? Die hebben een belangrijke rol. Zijn ze zich daar altijd bewust van?
Ik weet het niet. Ik denk in een aantal gevallen niet. Voldoende. Maar geweldig dat Liedewij dat zo nadrukkelijk zegt. Want talentmanagement is echt chefzaggen. Dus cruciaal dat je binnen je organisatie voldoende aandacht hebt voor het ontwikkelen van je talent, van je mensen. Ik heb net inderdaad al aangegeven, en Liedewij zegt het ook, dat de leidinggevende daar of het management daar cruciaal in is. En wij als HR-mensen zijn ervoor om die leidinggevende zo goed mogelijk te faciliteren. En ik denk dat we, als ik naar de CITO-situatie kijk, van allebei de kanten, zowel vanuit de faciliterende kant, maar ook vanuit de leidinggevende kant, we nog best wel veel te leren hebben. Dus het is echt een reis waar we met elkaar aan begonnen zijn.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, want leidinggevenden hebben veel op een bordje. Want die moeten zorgen dat de performance goed is, dat de klant blij is, dat de kosten een beetje in de klauw zijn. Nou, noem al die dingen maar op. En ze moeten zorgen, natuurlijk zorgen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Ja, dan valt er wel eens eentje van het bordje af dan. Want als hij te vol is, dan werkt het nou helemaal zo. Hoe zorgen jullie er nou voor dat in balans blijft? Dat die balans tussen het belang van de klant, het belang van de medewerker, het belang van de financiële resultaten, dat die werken.
Nou ja, ik zal eerlijk bekennen, dat is voor ons als topmanagement een van de grootste uitdagingen die we hebben. Onze leidinggevende, en of het nou die objectleider is, of een vestigingsmanager of een regiomanager, die moet vier elementen in balans houden. Inderdaad, de commercie, HR, de operatie natuurlijk, maar ook finance. En die moet balanceren met die vier ballen. En, ja. En wij moeten die mensen zo goed mogelijk faciliteren dat ze dat zo goed mogelijk kunnen doen. En dat betekent dat ze daar de competenties voor moeten kunnen ontwikkelen om dat te doen. Maar dat ook de instrumenten. Wij doen bijvoorbeeld veel met iPads. We hebben veel apps die mensen op de leidinggevende op de werkvloer kunnen gebruiken om processen efficiënter te kunnen doen. Mm-hmm. Nou, dus we hebben meer van dat soort maatregelen. Nou, ik noem daar bijvoorbeeld al collega coaching. Dat gaat echt wat meer naar de softe kant toe. Zo zijn er allerlei mogelijkheden om ze te faciliteren. Maar ja, die leidinggevende moet het wel zelf doen. Ze moeten zelf een manier vinden om die balans daadwerkelijk te vinden. En dan gaan we ze op alle mogelijke manieren kunnen we ze daarbij helpen. Ja. Maar het is nu eenmaal zo, zoals met heel veel andere zaken ook. Ja, de ene doet het wat beter dan de andere. Zo werkt het.
Ja. Nou, heb ik ergens begrepen dat jullie een believer zijn van de service profit chain.
Klopt.
Ook wel beter bekend als de value profit chain. Hè, toen ze erachter kwamen dat het niet alleen maar werkte in service gerelateerde werelden, maar eigenlijk in alle werelden. Ja, ja. Kan je even snel uitleggen wat dat is?
Nou, wat ons betreft is het zo dat de medewerkersbeleving van cruciaal belang is om een daadwerkelijke goede dienstverlening of een goede propositie, zoals dat wel genoemd wordt, aan de klant te bieden. Dat betekent dat je primair stelt van luister eens, hoe zit die medewerker in die organisatie? Wat is zijn beleving? Hoe zorgt er nou voor dat hij zich zo happy mogelijk voelt? Want een happy worker maakt een happy customer. En dat principe, ja, dat is iets wat we nu aan het uitrollen zijn. Dat is een enorme uitdaging, omdat je ook voor leidinggevende, omdat die medewerker centraal moet worden gesteld, terwijl wij vanuit de cultuur komen van vroeger, dat er alleen maar naar die klant geluisterd werd. Ja, ja, ja. En we moeten nog steeds heel goed naar de klant luisteren. We moeten nog steeds heel goed doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Maar wij denken dat onze propositie naar de klant nog beter kan zijn als wij onze mensen nog beter in hun kracht weten te zetten.
Ja. En is dit dan een relatief of nieuw? Ja, dat klinkt weer zo alsof dit een rocket science is. Dat is het natuurlijk niet. Maar is dit deze filosofie die jullie omarmen, is iets waar je echt naar de toekomst mee aan het werken bent?
Ja, dit is voor ons echt wel de strategie die we echt voor de komende jaren voor ogen hebben. Waarbij we heel nadrukkelijk aangeven dat dit nodig is om uiteindelijk heel erg gezond te blijven, zeg maar even. Maar we willen ook heel nadrukkelijk aangeven dat naast het feit dat we gezond willen blijven, willen we ook die maatschappelijke impact hebben. Zowel op sociaal gebied als op ecologisch gebied. En wat ons betreft gaan die drie elementen gaan hand in hand. En wij denken dat dat een toekomstbestendige koers is. Waarbij je continu met elkaar naar ontwikkelingen kijkt. Als het gaat bijvoorbeeld om autonomie van je medewerker. Hè, we kunnen daar nog best wel een aantal dingen in doen. We hebben daar nu een eerste stap in gemaakt. Met ons TISTER-platform. Dat is een platform voor MKB'ers waarin schoonmaakkrachten individueel gekoppeld worden aan een MKB-klant die graag goede professionele schoonmaakdienstverlening. Die koppelen aan elkaar. En vervolgens is het aan die medewerker om die dienstverlening volledig in te richten. Die staat volledig autonoom in. In noodgevallen kan die altijd terugvallen op een servicecentrum. Maar hij is volledig autonoom. Heeft dus geen niet te maken met een direct leidinggevende. En voor alle duidelijkheid, mensen die voor ons aan het werk gaan via dat platform, die zijn gewoon bij ons in dienst. Krijgen gewoon volgens de CO betaald. Dus niet volgens allerlei ingewikkelde ZZP-constructies. Nou, dat is voor ons de eerste stap om meer autonomie in onze mensen te kunnen geven.
En dat heet TISTER.
TISTER heet
TISTER. Dat. De website? En je bent nu toch op de radio?
Nou, dat is TISTER.nl.
Nou, makkelijker kan het.
Voor MKB'ers. Schoonmaakdienstverlening voor MKB'ers.
Wat een leuk, wat een goed idee.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Sascha, wat Hans nu precies zegt, hè, die service profit chain. Hè, dus als je goed investeert in je medewerkers, zorg dat ze blij en happy zijn, dan krijg je blije klanten. En blije klanten zorgen weer dat je omzet op peil blijft of misschien zelfs omhoog gaat. Het klinkt zo logisch, hè? Maar zie jij nou dat er de afgelopen tijd in dat hele open netwerk, hè, waar wel flink wat grote organisaties in zitten, dat daar meer aandacht weer voor is gekomen? Dat die, zeg maar, dat hele grijze van die crisis, dat een beetje opgetrokken is en dat we het weer snappen. Dat die medewerker weer centraal moet komen.
Nou, dat is natuurlijk wel vaker, hè? Dat dingen heel logisch zijn. Of als je dat weer even voorgespiegeld krijgt door iemand, dat je denkt, oh ja, dit is allemaal zo makkelijk, maar doe het maar even, hè? En ik denk wel dat die aandacht, dat steeds belangrijker is. Eigenlijk zie je dat doordat die arbeidsmarkt zo aan verandering onderhevig is, dat je daar dus ook mee te dealen hebt. Hè? Dus wat werkgevers wel zeggen is dat, hoe ga je nou om met verandering wanneer dat een constante eigenlijk is? Wat je ook wel ziet, hè, soms zijn het inderdaad van die even een spiegel voorhouden en dan weet je van, oh ja, dat moet ik doen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vraagstukken nieuw. En daar zijn niet allemaal klip en klare antwoorden voor. Dus dat is ook een beetje een kwestie van, of een beetje, hè, dat klinkt makkelijker dan dat het is. Maar dat vraagt wel experimenten opzetten. Ja. En kijken van wat werkt nou en wat werkt voor de ene medewerker, wat werkt voor de ander of wat werkt binnen onze organisatie goed. En dat is heel verschillend. Maar dat uitwisselen met elkaar, die ideeën, dat is denk ik wel heel waardevol.
Wat vinden werkgevers of HR-leidinggevenden bij jullie in het netwerk? Waarom komen ze?
Nou, dat zit hem wel op de inspiratie. Hè? Dus wat gebeurt er nou op HR in het HR-veld? Hmm. Maar heel erg ook dat uitwisselen van die ideeën. Dus vaak heeft iedereen wel zo zijn netwerk, waarin je ook inspiratie op doet en kennis uitwisselt. Maar dat is niet altijd met mensen vanuit totaal andere branches of met andere achtergronden. Dat is wat ze wel zoeken. Ja. En tegelijkertijd, dus wij zitten op dat kennis uitwisselen. Maar ook wel, zijn er nou vraagstukken waar nog niet die antwoorden voor zijn? En kunnen wij die met die werkgevers wel vinden? Dus innoveren op HR.
Ja. En hoe doen jullie dat? Want dat lijkt me nou precies hetgeen. Hè? Wat kennis uitwisselen, dat vind ik altijd al fantastisch. Dat eigenlijk relatief weinig gebeurt. Hè? Nou, dat is mooi dat het bij jullie wel gebeurt. Maar samen op zoek gaan naar dat nieuwe, wat er nog niet is. Dat lijkt me zo spannend. Ja. Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, dat... Ja. Heb je even? Nee.
Ja. Nou hoor, een minuut nou, zeker.
Het begint natuurlijk wel met die vraagstukken eerst helder krijgen.
Ja.
En wat wij doen is in ieder geval daar een heel iteratief proces van maken. Dus kijken van, hè, wat zien nou die werkgevers? Zijn er ideeën in de markt? Oh, we hebben een eerste idee. Kunnen we dat eens toetsen? Kunnen we met bijvoorbeeld de medewerkers van Hans in gesprek? Om te kijken, wat vinden nou jouw medewerkers daar eigenlijk van? Hè? Dat het niet alleen de vraagstukken van de HR-managers blijven. Ja, en dat is ook experimenten doen. Dus dingen testen, proberen, bijsturen. Dat is hoe we dat doen eigenlijk.
Dan komen er mooie dingen uit.
Ja.
Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk bijzonder naar benieuwd. Naar al die mooie dingen die eruit komen. En je weet maar nooit. Misschien gaan we die wel in de volgende uitzendingen horen. Het zal toch wat zijn. Hans, tijd voor de uitsmijter. Het is altijd mooi om een soort misschien ben ik gewoon te katholiek opgevoed. Dat je toch met een soort zegen naar huis wil gaan of zo. Maar je hebt nu een publiek wat geïnteresseerd is in dit onderwerp. Die naar je luistert. Wat zou je ze nog mee willen geven? Waar jij heel veel verder mee bent gekomen, een inzicht.
Nou, dan zou ik toch graag willen aansluiten bij de column van Liedewij. Als mijn uitsmijter zou zijn, en dat is inzicht wat ik echt afgelopen jaren veel meer ontwikkeld heb, is dat wij in Nederland dat inclusief werkgeven keihard nodig hebben om de diversiteit in onze samenleving beter te stutten, zeg maar. Maar ook om binnen je eigen organisatie ervoor te zorgen dat je om voldoende mensen kunt komen op de lange termijn. Omdat een arbeidsmarktproblematiek, daar hebben we het niet over gehad, maar die speelt natuurlijk heel nadrukkelijk.
Ja.
Maar ook om inclusief te kunnen bedrijfsvoeren, zeg maar even. Omdat je die diversiteit, die verschillen die mensen toch inherent in zich hebben, die moet je binnen je bedrijf kunnen gebruiken om tot de juiste besluiten en tot het juiste beleid te komen. Dus mijn oproep zou zijn, werkgevers in Nederland, veel meer inclusief ondernemen.
Mooi, lijkt mij een uitstekende oproep. Mag ik jullie beiden bijzonder bedanken. Hans van Leeuwen, HR-directeur van Acito, en Sascha Brugink, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. En ja, wij gaan gezellig nog een uur door. Want in de volgende aflevering van People Power komt Ilko Roskam. Hij is recruiter bij Nood Personenvervoer. Hij komt vertellen hoe hij in samenwerking met UWV 50 vacatures voor chauffeurs gaat invullen. Ja, en hoe hij dat doet, ja, daar moet je natuurlijk blijven luisteren naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl